Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese gegeven door zuster Annelies van de gemeenschap Moeder van Vrede over de heilige Anna en Joachim en de Advent.
Beste luisteraars, er werd mij gevraagd om in deze catechese-reeks iets te zeggen over de heilige Joachim en Anna. Onmiddellijk zei ik ja, graag. Het is voor mij een hele eer om te mogen spreken over mijn patrones. Tussen haakjes, ik heb er wel twee, Anna en Elisabeth, en bovendien heb ik ook een broer die Joachim heet. Het is dus mooi om daar te mogen over spreken, maar toen ik begon op te zoeken, merkte ik hoe weinig er over hen geweten is, en ook hoe weinig ik zelf over hen weet. Hun namen komen zelfs niet voor in de Bijbel. Maria zelf komt al op een bescheiden en verborgen wijze voor, maar haar ouders zijn er helemaal verborgen. Meteen begon ik in de geslachtslijst te kijken van de evangelist Matthäus. Daar hij van huis uit een goede Jood is, verhaalt hij in die lijst alleen de voorouders van Jezus langs vaders zijde. Het is via zijn voedstervader, de heilige Jozef, dat wij zien hoe Jezus opgenomen is in het huis van David. Volgens de schrift moest de Messias daaruit voortkomen. Matthäus begint als volgt. Abraham is de vader van Isaac, Isaac van Jacob, Jacob van Juda en zijn broers, enzovoort, enzovoort. In het midden van de lijst komt dan koning David. David was de vader van Salomo, die geboren werd uit de vrouw van Uria, enzovoort. En op het einde vinden wij dan, Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt. Het feit dat de kerk een feestdag heeft ingesteld van de ouders van de maagd Maria, doet ons inzien dat Jezus ook voorouders heeft langs moeders zijde. Wij zien dat God ook via haar voorouders bezig geweest is om een gelovige en zuivere generatie te hebben, waaruit de moeder van de Heer zou voortkomen. Maria, geheel smetteloos, onbevlekt, niet belast door de erfzonde. God heeft het zo gewild om zijn zoon naar de wereld te kunnen sturen. Jezus moest kunnen wonen in een geheel zuivere woning. Omdat wij in de Bijbel niets kunnen terugvinden over Maria's ouders, moeten wij teruggrijpen naar een oud Grieks boekje, en dat wordt het Proto-Evangelie van Jacobus genoemd. Het dateert van ongeveer 150 na Christus. Dit boekje heeft de kerk niet in de Bijbelboeken opgenomen. Wij noemen dat dus apocrief. Paus Innocentius I heeft in 1417 uitdrukkelijk alle apocriefen verworpen, omdat ze onder de dekmantel van apostoliciteit vaak dwalingen verspreiden. Maar voor dit geval hier moeten wij onderscheid maken. Dat lezen we althans in een belangrijk naslagwerk over heiligen. Zo geldt het ook voor deze teksten over de heilige Joachim en Anna. Ze bevatten niets dat in strijd is met het geloof. Het reikt tot in de oudste tijd van het christendom en wil een leemte aanvullen in de evangelies omtrent de jeugd en de ouders van Maria. De eerste christenen stonden daar nog heel dichtbij. Zo werd hun levensverhaal al heel snel erkend als onze christelijke traditie. Het kreeg al snel gezag en werd door kritische schrijvers, zoals Clemens van Alexandrië en Origenes, overgenomen. Het werd zelfs in de kerk voorgelezen. We zien dat het verhaal van Joachim en Anna ook in de liturgie als in de iconografie werd opgenomen. De verering van de heilige Anna vindt zijn vroegste sporen in het oosten, al sinds de 6e eeuw. Vanaf de 10e eeuw waaide de devotie over naar het westen. Het is paus Gregorius XIII die in 1584 plechtig het feest van de heilige Anna afkondigde. Wij kunnen terecht zeggen dat deze devotie teruggaat tot in de eerste tijden van de kerkgeschiedenis. De heilige Joachim werd pas veel later vereerd, namelijk in de 17e eeuw. Ze werden aanvankelijk op een andere datum gevierd. Zo werd de heilige Joachim herdacht op 20 maart. Vanaf het Tweede Vaticaans Concilie worden ze samen gevierd op 26 juli. Nu wil ik graag even dieper ingaan op het verhaal van de ouders van Maria, zoals we die kunnen vinden in de bronnen van onze christelijke traditie. Joachim en Anna zijn reeds een goede 20 jaar getrouwd, maar blijven al zo lang kinderloos. Het is voor elk van hen een groot verdriet. Meer nog, het is ook een schande om onvruchtbaar te zijn. Het werd gezien als een straf van God omwille van hun zonden. Op een dag, het was het dankfeest van de oogst, het loofhuttenfeest, komt Anna naar buiten in haar bruidskleed. Ze wilde dankbaar zijn om de goede gaven van de Heer, maar er kwam een grote droefheid op in haar hart. Want in de tempel heeft de hoge priester de offergaven van haar man Joachim, die ook priester was, geweigerd, toen hij zijn offers wilde brengen. De reden was dit. Hij had nog steeds geen nakomelingenschap voortgebracht voor Israël. Joachim was erg beschaamd en trok zich terug in de eenzaamheid van de woestijn met zijn kudde mee. Hij ging er vasten en bidden, totdat de Heer zich over hen zou ontfermen. Anna was verdrietig, omdat ze geen kinderen hadden, maar nu ook omdat ze lange tijd door haar man was verlaten. Ze richtte zich wenend tot God. God, mijn Vader, zegen mij en verhoor mijn gebed, zoals gij Sara hebt gezegend en haar een zoon geschonken hebt, Isaac. Ze weende hard en vergeleek zichzelf met de vogeltjes in de tuin die vrolijk tjilpten en wel vruchtbaar zijn. Alles wat ze rondom zich zag, verwees naar leven, naar vruchtbaarheid. De bloemen, de insecten, de vruchten aan de bomen, de vissen. Ze zuchtte. Aan wie ben ik gelijk geworden? Plots hoorde zij een engel haar toespreken. Anna, Anna, God heeft uw gebed verhoord. Gij zult ontvangen en een kind baren dat over heel de wereld zal geprezen zijn. Vreugde en verbijstering kwamen in haar hart op. Ze antwoordde, zo waar de Heer mijn God leeft, als ik een kind krijg, hetzij een jongen of een meisje, wil ik het de Heer tot offergave afstaan, en het zal hem dienen al de dagen van zijn of haar leven. Dezelfde tijd kreeg Joachim ook een boodschap van de engel. De Heer heeft uw smeekbede verhoord. Breek uw tent af en verlaat de woestijn, want Anna, uw vrouw, zal ontvangen. Aan beiden werd gezegd dat ze naar de Gouden Poort moesten gaan. Eerst offerde Joachim het beste deel van zijn kudde voor de Heer, uit dank voor hun gebedsverhoring. En Anna ging vreugdevol op weg naar de Gouden Poort. Vaak zie je hen zo afgebeeld op iconen. Het wordt ook wel de icoon van de kus genoemd. Toen ze elkaar vol vreugde en ontroering terugzagen en omhelsden, zei Anna, nu weet ik dat de Heer mij rijkelijk heeft gezegend, want zie, de weduwe is geen weduwe meer en de kinderloze zal een kind ontvangen. Hier zien we hoe ze tot het uiterste op de proef gesteld werden. Vaak gebeurt het dat mensen, gelovigen, ons zeggen, maar ik bid elke dag, waarom overkomt juist mij deze beproeving? Soms wil de Heer met deze zielen tot het uiterste gaan, eens kijken hoe sterk hun vertrouwen is op de Heer, Hij die leeft en heel nabij is. Vaak moeten wij doorheen een grote duisternis gaan. Met Job kunnen we zeggen, de Heer geeft, de Heer neemt, gezegend is de naam van de Heer. Proberen ook wij bij onze smeekbeden dank- en lofgebeden toe te voegen voor de Heer. In de Bijbel staan nog dergelijke verhalen. Denk maar aan Hanna die onvruchtbaar was en na veel gebed en geduld toch een zoon heeft ontvangen, Samuel. Ook hij werd aan de Heer toegewijd. Of Elisabeth die op hoge leeftijd zwanger werd van Johannes de Doper. God wil ons laten zien dat het zijn werk is, dat voor hem niets onmogelijk is. In het lied dat wij nu zullen horen, horen wij een fragment uit de Klaagliederen. Het wordt gezongen in het Hebreeuws door de zusters van het monasterium Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opneming en de Heilige Bruno uit Bet Gemal in Israël, beter gekend ook als de zusters van Bethlehem die ook in Opgrimby zijn. En het is een klaagzang dat ons verenigt met Anna, die ook haar klaagzang bidt tot God en vraagt om betere tijden. En zo gebeurde het. Maria werd geboren. Op de leeftijd van 3 jaar werd zij naar de tempel gebracht. Een moeilijk moment om hun kleine dochtertje af te geven. Toen Maria aan de priester werd gegeven, keek ze niet meer om en danste ze de tempel binnen. Haar hart prees hoog de Heer en vol vreugde zong haar hart. Zij, de geliefde dochter van de Vader, was daar waar ze zich helemaal thuis voelde. Het doet ons denken aan koning David, die ook danste voor de ark van het verbond. Weldra zal Maria de levende ark zijn, daar waar Jezus het nieuwe verbond zou zijn en in haar schoot zou wonen. Zo wordt Maria het levende tabernakel. De kerk vindt de ontvangenis en de geboorte van Maria uit Anna's schoot zo belangrijk dat ze het in de liturgische kalender hebben opgenomen. Op 8 december vieren wij Maria's onbevlekte ontvangenis. We vieren er dat ze gevrijwaard is van elke zonde. In de privatie lezen wij daar: Zij is het eerste teken van wat de kerk zal zijn, gaaf en zonder rimpel, de wonderschone bruid van onze Heer. Zij is de allerreinste, ongerepte maagd en zal het leven schenken aan uw Zoon, het schuldeloze lam, dat voor de mensen alle schuld zal delgen. Op 8 september vieren wij de geboorte van onze Lieve Vrouw. Zo is zij al de dageraad van de verlossing in Christus Jezus, een teken van verwachting. Want waar de profeten eeuwenlang over profeteerden, wordt nu werkelijkheid, en dat grote mysterie in het verborgene. De geboorte van Maria is een scharniermoment van het oude naar het nieuwe verbond, van de voorafbeelding naar de waarheid. De plaats waar Maria geboren is, was een grot, en deze bevindt zich nu in de crypte van de Sint-Anna-kerk te Jeruzalem. Ook de opdracht van Maria in de tempel wordt door de kerk gevierd, namelijk op 21 november. Ook daar vinden we niets terug in het evangelie, maar in Openbaringen lezen wij dat zij op de leeftijd van 3 in de tempel werd opgedragen aan God door Anna en Joachim. In een preek van de heilige Andreas, bisschop van Creta in 740 na Christus, lezen wij dat de maagd Maria geboren is, gevoed en gevormd om moeder te worden van Gods Zoon, de Koning van alle eeuwen. Zo zien we dat Maria in alles de wil van God heeft volbracht. Ik zal daar nu niet verder op ingaan, anders begin ik meer over Maria te spreken dan over haar ouders. Graag wil ik nog enkele teksten aanhalen uit de schatten van de kerk. In het breviergebed van de 26e juli eren wij de heilige ouders van Maria in een mooie hymne. Joachim wordt bezongen als zoon van Abraham in het huis van David. Maar meer nog wordt hij bezongen omdat hij Maria heeft voortgebracht, de moeder van Gods Zoon. We hebben nog niet verteld dat de naam Joachim een betekenis heeft, namelijk de Heer richt op. En dat heeft hij ook gedaan. In diezelfde hymne wordt ook moeder Anna bezongen, omdat de vrucht in haar schoot al zo lang, zoveel eeuwen is voorzegd en verwacht. Zij brengt de dageraad voort, na de lange nacht van de eeuwen zonder verlossing, omdat de redder van de wereld nog niet gekomen was om ons vrij te kopen van de erfzonde. De naam Anna betekent de liefelijke, de genadevolle. Naast de hymne op 26 juli lezen wij ook een tekst over de heilige van de dag. En hier is het een gebed van de heilige priester Johannes van Damascus, een Griekse kerkleraar uit 750. Hij prijst Joachim en Anna zalig. Hij zegt, zalig echtpaar. Dat is trouwens ook heel erg mooi. Echtparen zijn geroepen om elkaar te heiligen en om samen heilig te worden. Enkele jaren geleden kregen wij het mooie voorbeeld van Louis en Zélie Martin, de ouders van Theresia van Lisieux, die heilig verklaard werden. Het is een belangrijk voorbeeld voor onze tijd, waar zoveel huwelijken geen stand kunnen houden. Deze heilige echtparen leren ons om ten volle ons vertrouwen in de Heer te stellen, ook wanneer het stormt in het huwelijksbootje. Joachim en Anna hebben ook hun deel in het lijden gekend. Door hun gebed en vertrouwen hebben ze hun roeping ten volle kunnen waarmaken. En Johannes van Damascus vervolgt: zalig de vader en moeder uit wie gij, Maria, zijt voortgekomen. Zalig de armen die u hebben gedragen. Zalig ook de lippen van uw ouders, van wie gij kussen mocht ontvangen, opdat gij uw maagdelijkheid altijd in alles zoudt bewaren. De heilige Joachim en Anna staan gekend als vrome en rechtschapen mensen, gastvrij en vrijgevig, eerlijk en trouw. Anna is als de sterke vrouw over wie gesproken wordt in het boek Wijsheid. Je moet dat maar eens nalezen. Ze behoorden tot de groep van de Annawim, de kleinen, de armen van geest, die in gebed en vasten verlangden naar de komst van de Messias, niet wetende dat hij uit hun dochter zou voortkomen. Zij verwachten vurig op de komst van de Messias, die Israël zou bevrijden. Joachim en Anna zijn de patroon van de gehuwden, ook van de arbeiders. Hun voorspraak wordt gevraagd door alleenstaanden om een goede partner te vinden, ook door onvruchtbare koppels om een kind te vragen. Tot op vandaag zijn vele gebedsverhoringen bekend. Ook krijgen ze bijzondere aandacht door de grootouders. Heel vaak staan grootouders in voor een deel van de opvoeding van hun kleinkinderen. Daarom is het heel belangrijk dat zij ook het geloof aan hen doorgeven. Dat is de grootste schat die wij kunnen doorgeven, een grote opdracht dus. Grootouders, ik weet dat er nu ook velen luisteren. Wees niet bang om de schat van het geloof door te geven aan uw kinderen en kleinkinderen. Kijk maar naar Joachim en Anna. Bid en vast in het verborgene voor de redding van de wereld. Zij keken uit naar de komst van de Messias. laten wij uitkijken naar de wederkomst van Christus in groot geloof en vertrouwen. Leer ook van de heilige grootouders van Jezus om jullie kinderen toe te wijden aan God en aan Maria. Bid om bescherming en bekering in uw familie. Wat een mooie en belangrijke opdracht is dat. Dit jaar, in deze rare coronatijden, heeft de paus op 26 juli een mediacampagne gelanceerd voor de grootouders. Hij wil dat de grootouders niet alleen en eenzaam achtergelaten worden. De ouderen zijn je grootouders, zegt hij. De paus moedigde de jongeren aan om creatief te zijn in de liefde voor hun ouderen, want de band met onze wortels is zo belangrijk. Wij kunnen ons ook wel voorstellen, indien Anna nog leefde als Jezus er was, dat ook Jezus zijn oma wel heel graag zou gezien hebben en dat ook hij zijn genegenheid en liefde aan haar getoond heeft. De generaties hebben elkaar dus nodig op de weg naar de heiligheid. Wij zien dan ook vaak een mooie afbeelding waar wij Anna, Maria en Jezus samen zien, de drie generaties bij elkaar. Wij noemen dit tafereel Sint Anna ten drieën. Volledigheidshalve wil ik tot slot nog meegeven dat er ook openbaringen zijn waarin verteld wordt over de heilige Joachim en Anna. Het is wel zo dat deze openbaringen niet noodzakelijk zijn voor ons geloof, maar wij mogen ze wel lezen om ons in de mysteries van het geloof te verdiepen. Zo spreekt de Heer tot Katharina Emmerich. Daar wordt ook over de ontmoeting aan de Gouden Poort verteld. Wat hier opvalt, is de beschrijving van de voorouders van Maria en van Anna. Hoe deze moeders telkens een profeet raadpleegden en tot God baden. Zij wilden vrome moeders zijn, waaruit later de moeder van de maagd, de moeder van de verlosser zelf, zou voortkomen. Tot Maria Valtorta spreekt Jezus ook, maar meer in verhalende stijl. Daar wordt verteld over de geboorte van Maria, hoe ze opgroeit als klein kindje en reeds Gods wijsheid in zich draagt. Een mooie passage vertelt ons hoe Anna haar vertelt over de profeten, ook over de Messias die zal komen om de mens te verlossen. En hoe de kleine Maria, nog geen 3 jaar oud, de bedenking maakt: ik zou graag zondigen, dan kan ik ook verlost worden. En hoe Joachim dan zich in kronkels moet draaien om uit te leggen hoe God Maria heeft verlost voor ze kon zondigen, omdat hij haar zo bemint. Hij deed dit dan aan de hand van een klein, zwak musje dat hij net zelf had gered, vooraleer het in het water was kunnen vallen. Deze gedachten heeft ook Theresia van Lisieux gehad. Bij Maria van Agreda zien we hoe God in al zijn wijsheid reeds eeuwenlang alles heeft voorbereid om de moeder van de Zoon van God te laten geboren worden. Hierin wordt ook over de boodschap van de engel aan Joachim en Anna gesproken en over de ontmoeting aan de Gouden Poort. Anna werd moeder op 44-jarige leeftijd en Joachim was toen 66. Er wordt verteld over hoe God de genade en de natuur lieten samenwerken, over hoe de onvruchtbaarheid bij Anna werd weggenomen alleen voor deze geboorte van Maria en daarna weer onvruchtbaar werd. Bij Agreda wordt uitvoerig verteld hoe Maria onbevlekt ontvangen is, hoe God zo fijn te werk gaat en welke bedoelingen hij al van in het begin had. Telkens wordt ook naar het Oude Testament verwezen. Op het einde van deze catechese wil ik nog even meegeven dat de heilige Anna eenmaal is verschenen. Dit gebeurde in een klein dorpje in Frankrijk, in Bretagne, namelijk Saint-Anne-d'Auray. Deze plaats noemde toen Keran, of met andere woorden, dorp van Anna. Zij verscheen er op 25 juli 1624 aan een ploeger Yvon. Ze zei hem in het Bretons: Mezo Anna, Mama Marie. Ik ben Anna, de moeder van Maria. 25 juli was de vooravond van het feest van Sint Anna. De volgende 7 maart ontdekte Yvonne, na de oproep van Anna, een standbeeld van de heilige Anna in de ruïnes van een kapel op zijn veld. Dit was het teken van de echtheid van de verschijning. Sindsdien zijn er reeds miljoenen bedevaders daar naartoe gegaan, onder andere de heilige paus Johannes Paulus II op 20 september 1996. Hij bemoedigde er de gezinnen. Deze verschijning is niet onbelangrijk. Anna verwijst er naar haar dochter. Ze zegt ook: "Ik ben Anna, maar jullie kennen mijn dochter beter. Zij is belangrijker dan ik." En op haar beurt verwijst Maria ook altijd naar haar zoon. Het is niet voor niets dat zij aan een bron is verscheiden. De heilige Anna toont hier het belang van het doopsel en van het levende water dat Jezus zelf is. Door te verwijzen naar haar dochter toont Anna hoe belangrijk het moederschap is. De vrouw heeft de gave van het moederschap ontvangen, de gave van het leven. Het is dan ook wel sterk als wij bemerken dat de ziener Yvonne en zijn vrouw geen kinderen konden krijgen, maar na vele jaren huwelijk en op voorspraak van de heilige Anna toch verhoord werden. Ze werden gezegend met 4 kinderen. Ook al zou dit gebed voor sommigen niet verhoord worden, zoals ook bij koning Boudewijn en koningin Fabiola geweest is, Anna leert ons de waarde, de grote waarde van het geestelijke moederschap kennen en waarderen. Om af te sluiten wil ik nog eindigen met een gedicht ter ere van de heilige Anna, geschreven door priesterdichter August Cuppens. Dat is mijn overgrootnonkel langs moeders zijde, die goed bevriend was met Guido Gezelle. Omdat hij zijn jaarkrans niet meer helemaal kon afwerken voor zijn dood, heeft Jozef de Vocht het gedicht afgewerkt en Lodewijk de Vocht er muziek op gezet. Het klinkt zo. Sint Anna, 'tis uw rijke roem, dat gij in uw herfst de schoonste bloem ons gaaft, Gods reine roze, dat gij van deze moeder werd, die God zou baren zonder smert, de vlekkeloze, de vlekkeloze. Omgord met macht en majesteit, gingt gij in een geur van heiligheid, vol hoop uw heiland tegen. Die werd uw luister wel gewaar, en schonk uw trouwheid wonderbaar, zijn dubbelen zegen, zijn dubbelen zegen. O sterke vrouw, wier schone deugd onze aarde en het engelenheer verheugt, en God erom doet roemen, leid ons tot hem in het hemelhof, met haar die wij ook tot uwen lof Gods moeder noemen, Gods moeder noemen. Het lied Salut étoile du matin, gegroet gij morgenster, van de Fraternité Monastique de Jérusalem, bezingt Maria als de morgenster, de moeder van de Heer, met psalm 131. Wie Maria eert, eert haar zoon, kunnen we zeggen, maar natuurlijk ook haar ouders.
Thank you.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese over de heilige Anna en Joachim. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.